Welkom bij Radio Maria.
In naam van de Vader, van de Zoon en van de Heilige Geest.
Amen.
In dit programma brengen we jullie nieuws uit Rome via Radio Vaticaan. Dit alles op Radio Maria.
I giovani devono dirle al mondo è buono seguire Gesù, è buono andare con Gesù, è buono il messaggio di Gesù, è buono uscire da se stessi alle periferie del mondo e dell'esistenza per portare Gesù. Tre parole: gioia, croce, giovani.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Radio Vaticaan. Het programma waar we samen kijken naar de pauselijke en Vaticaanse actualiteit. We gaan vandaag op twee momenten eigenlijk naar de Heilige Vader kunnen luisteren. Enerzijds een meditatie die de paus heeft gegeven naar aanleiding van het bidden van het Regina Caeli. Dat was op zondag 14 mei, waar hij een meditatie geeft over de lezing uit het evangelie die we konden horen tijdens de heilige mis. Verder gaan we ook luisteren naar een toespraak die hij heeft gegeven, naar aanleiding van de zogenaamde Staten-Generaal voor het geboortecijfer. Dat is een samenkomst van hele belangrijke actoren in het zeg maar Italiaanse politieke landschap vooral, maar ook het sociaal middenveld, waar onder andere de eerste minister van Italië op aanwezig was. Dat is Giorgia Meloni. En waar de paus toch hele sterke uitspraken heeft gedaan, daar gaan we zo meteen zeker naar luisteren. We gaan eerst binnen in het Apostolische Paleis en kijken naar de audiënties die de Heilige Vader heeft verleend in de afgelopen dagen. Op zaterdag 13 mei heeft de paus Monsignor Robert Francis Prevost, de prefect van het dicasterie, voor de bisschoppen ontvangen. Hij verleende een audiëntie aan de ambassadeurs van IJsland, Bangladesh, Syrië, Gambia en Kazachstan bij de gelegenheid van de overhandiging van hun geloofsbrieven. Dat betekent voor die respectievelijke staten dat er dus nieuwe ambassadeurs aan het werk gaan. De paus ontving de medewerkers van de pauselijke commissie voor Latijns-Amerika, als ook monsignor Claudio Gugerotti, prefect van het dicasterie voor de Oosterse kerken. Een audiëntie werd verleend aan de leden van de Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores, afkomstig uit Spanje, en de deelnemers aan de algemene vergadering van de Unión Mundial de las Organizaciones Femeninas Católicas. Een audiëntie werd eveneens verleend aan de heer Volodymyr Zelensky, president van Oekraïne en zijn gevolg. Nu, daar gaan we even blijven bij stilstaan, omwille van het feit dat er natuurlijk nog steeds dat gewapende conflict is tussen Rusland en Oekraïne. En omdat het goed is om dit bezoek op een goede manier te proberen plaatsen binnen het politieke en diplomatieke landschap. Dat is niet zo eenvoudig. Uiteraard erkent het Vaticaan ook dat Rusland in deze zaak de agressor is die Oekraïne aanvalt, maar tegelijkertijd beseft de paus natuurlijk ook en zijn medewerkers dat er politiek in het spel is langs beide partijen. De Vaticaanse persdienst die maakte bekend dat op zaterdag 13 mei dus paus Franciscus de heer Volodymyr Zelensky, president van Oekraïne, heeft ontvangen. Die president had vervolgens een ontmoeting met aartsbisschop Paul Richard Gallagher. Hij is de secretaris voor de relaties met de staten en internationale organisaties van het staatssecretariaat. Tijdens de hartelijke gesprekken met Monsieur Gallagher ging het allereerst over de huidige oorlog in Oekraïne en de daarmee samenhangende urgenties, met name van humanitaire aard, alsmede over de noodzaak om te blijven streven naar vrede. De gelegenheid was ook geschikt om een aantal bilaterale kwesties te bespreken. Dat gaat dan letterlijk, bi betekent twee, laterale kwesties, gaat over de relaties tussen het Vaticaan, de Heilige Stoel, als staat en Oekraïne. Vooral met betrekking tot het leven van de katholieke kerk in Oekraïne. Een heel summiere verklaring dus van de kant van het Vaticaan. En zoals ik al zei, het Vaticaan is dan ook zeer voorzichtig. Daar de paus recent bij zijn terugkeer uit Hongarije naar de pers op het vliegtuig hintte dat er wel degelijk een geheime vredesmissie aan de gang is in de kerkelijke en diplomatieke gangen, waar het Vaticaan actief probeert om het nodige te doen om uiteindelijk vrede te bekomen tussen Rusland en Oekraïne. De paus zei daarbij: ik ben bereid om alles te doen wat nodig is. De paus wou over die missie niets meer zeggen, maar dat verklaart wel deze korte toelichting. Want het Vaticaan dient dus hierin voorzichtig te zijn. De president van Oekraïne is momenteel bezig met een Europese tour, met maar één doel: zoveel mogelijk staten overtuigen om wat hij zelf zijn vredesplan noemt tegen de Russische agressor. Met andere woorden, meer wapens. En dat pad is juist het pad waar Paus Franciscus voor waarschuwt, dat daar nooit vrede van kan komen. Tegelijk wil hij natuurlijk zijn oprechte nabijheid uitdrukken aan de president en aan het Oekraïense volk. Dus diplomatisch is het dansen op een zeer slappe koord. De paus wil zich voor niemands politieke karretje laten spannen, niet voor dat van Rusland en ook niet voor dat van Oekraïne, maar wil het Oekraïense volk niet in de steek laten. En de paus, ja, die probeert natuurlijk om vrede te bekomen en hij zegt ook: die vrede kan niet bekomen worden met wapens. Het is dus zeer belangrijk dat het Vaticaan zijn positie als onderhandelaar niet verliest. En daarom dus een toch voorzichtige toenadering. Het is niet gemakkelijk voor de Heilige Vader, want het is dus, zoals ik zei, een beetje een situatie waar men toch probeert op een of andere manier hem te betrekken. Dat werd trouwens bevestigd, dat is geen speculatie, want de president van Oekraïne heeft vlak na de ontmoeting met Paus Franciscus daar duidelijk over getweet. In een tweet op Twitter werd duidelijk dat ze dus inderdaad hebben gesproken ook over dat zogenaamde vredesplan. De president noemde het het enige algoritme dat vrede kan bekomen voor Oekraïne. Maar dat bestaat dus uit meer wapens. Het is duidelijk dat wij vooral geroepen zijn, en dat is misschien ook niet toevallig dat de president daar op de 13e mei was, om de toenadering te zoeken tot de Heilige Maagd Maria. En vooral de rozenkrans niet vergeten te bidden. Denken we aan de boodschap van Onze Lieve Vrouw in Fatima. Ze waarschuwde toen al voor een op handen zijnde oorlog en Rusland zou daar een rol in spelen. Misschien sprak ze over die tijd en misschien wel ook deze tijd. Wel, laten wij de voorspraak van de Heilige Maagd Maria inroepen om vrede te bekomen, zonder wapens. Vrede in de harten van de mensen, vrede in de belangen van de verschillende naties en vrede tussen de naties zelf. We bidden voor alle politieke leiders dat zij mogen luisteren naar de Heilige Geest. Tot zover deze korte verslaggeving over het bezoek van de Oekraïense president aan het Vaticaan en aan Paus Franciscus. Op maandag 15 mei heeft de Heilige Vader dan in de ochtend nog een vergadering gehad met de hoofden van de dicasteries van de Romeinse Curie. Mocht daar iets verder uitkomen, dan hoort u het zeker in een volgende aflevering van Radio Vaticaan. Paus Franciscus heeft dus in het auditorium van de Via delle Consolazioni de derde editie van de Stati Generali della Natalità bijgewoond over het geboortecijfer in Italië. Het is een thema waar Paus Franciscus in de loop van zijn pontificaat vaak al heeft over gesproken en in de laatste jaren kunnen we zelfs zien dat dat vaker gebeurt, dat hij ook te pas en te onpas, zeg maar, daar een opmerking over maakt, over de nood om kinderen op de wereld te zetten. En we zien dat ook in onze samenleving vandaag, dat men steeds of toch vaak op een heel negatieve manier kijkt naar gezinnen, grote gezinnen, veel kinderen en dergelijke meer. Tegengas dus van Paus Franciscus, bij wijze van spreken, tegen deze cultuur waar wij ons mee geconfronteerd zien. We gaan luisteren naar de woorden van de Heilige Vader tijdens dit congres.
Signora Primo Ministro, distinte autorità, rappresentanti della società civile, cari amici, fratelli.
Mevrouw de Eerste Minister, dierbare autoriteiten, vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld, dierbare vrienden, broeders, dierbare vriend Gigi. Mijn excuses dat ik niet staande spreek, maar ik kan helaas de pijn niet verdragen wanneer ik recht sta, dus ik groet u allen en ik dank u voor uw inzet. En ik wil Gigi De Paolo, voorzitter van de Fondazione per la Natalità, bedanken voor zijn woorden en voor de uitnodiging, omdat ik geloof dat de kwestie van het geboortecijfer voor iedereen centraal staat. En vooral voor de toekomst van Italië en Europa. Ik wil u twee foto's, beelden geven die hier op het Sint-Pietersplein zijn gebeurd. 2 weken geleden was mijn secretaris op het plein en er kwam een vrouw met een kinderwagen. En hij, een zeer tedere priester, kwam naar haar toe om de baby te zegenen. Maar het was een hondje. 15 dagen geleden, bij de woensdagaudiëntie, ging ik gedag zeggen en ik kwam te staan voor een dame, ongeveer 50 jaar oud, min of meer. Hè? Zoals mij. Zoals ik zelf. En ik groette de dame. Zij opende de tas die ze bij had en zei, zegen mijn baby, hè? Mijn klein kindje. Het was ook een klein hondje. En op dat moment, ik had geen geduld en ik heb de vrouw streng toegesproken en gezegd, mevrouw, zoveel kinderen hebben honger en hier staat u met uw hondje. Broeders en zusters, dit zijn taferelen van vandaag. Maar als het zo gaat, dan zal dit de gewoonte van de toekomst worden, hè? Laten we alstublieft voorzichtig zijn. De geboorte van kinderen is de belangrijkste indicator om de hoop van een volk te meten. Als er weinig kinderen geboren worden, dan betekent dat 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 een volk is met weinig hoop. En dat heeft niet alleen economische en sociale gevolgen, maar ondermijnt ook het vertrouwen in de toekomst. Ik hoorde dat Italië vorig jaar een historisch dieptepunt in geboortes heeft bereikt. Slechts 393.000 pasgeborenen. Dat is een cijfer dat getuigt van grote bezorgdheid voor de toekomst. Tegenwoordig wordt het ter wereld brengen van kinderen gezien als een onderneming die door gezinnen moet worden gedragen. En dit bepaalt helaas de mentaliteit van de jongere generaties. Die opgroeien in onzekerheid, zo niet in ontgoocheling en angst. Ze leven in een sociaal klimaat waarin het stichten van een gezin een titaneninspanning is geworden, in plaats van een gedeelde waarde die door iedereen wordt erkend en ondersteund. Zich alleen voelen en gedwongen worden alleen op eigen kracht te vertrouwen is gevaarlijk. Het betekent dat het gemeenschappelijk leven langzaam wordt uitgehold en dat men zich neerlegt bij een eenzaam bestaan, waarin iedereen het alleen moet doen. Met als gevolg dat alleen de rijksten zich, dankzij hun middelen, meer vrijheid kunnen veroorloven in de keuze van de invulling van hun leven. En dat is niet alleen oneerlijk, het is ook vernederend. En misschien lijkt de toekomst nog nooit zo onzeker als nu, te midden van oorlogen, pandemieën, massale verplaatsingen en klimaatcrisis. Dierbare vrienden, ze is onzeker. Ze lijkt niet alleen zo, ze is ook onzeker. Alles gaat snel en zelfs verworven zekerheden gaan snel voorbij. In feite verhoogt de snelheid om ons heen de kwetsbaarheid die we allemaal in ons dragen. En in deze context van onzekerheid en kwetsbaarheid ervaren de jongere generaties meer dan wie ook een gevoel van onzekerheid, zodat morgen een onmogelijk te beklimmen berg lijkt. We sprak over de crisis, een sleutelwoord. Maar laten we twee dingen over de crisis onthouden. We komen niet alleen uit de crisis, we komen er allemaal uit of niet. En we komen er niet gelijk uit, hetzelfde. We komen er beter of slechter uit. Laten we dit niet vergeten. En dit is de crisis van vandaag. De moeilijkheden om een vaste baan te vinden. De moeilijkheid om een baan te houden. Onbetaalbare huizen, torenhoge huren en te lage lonen zijn echte problemen. Het zijn problemen die de politiek ter discussie stellen, omdat iedereen kan zien dat de vrije markt, zonder de nodige correcties, woest wordt en steeds ernstigere situaties en ongelijkheden veroorzaakt. Enkele jaren geleden herinner ik mij een anekdote over een rij voor een transportbedrijf, een rij vrouwen die werk zochten. En de ene had te horen gekregen dat het haar beurt was. Ze presenteerde haar gegevens. Oké, je zult 11 uur per dag werken en het salaris zal €600 zijn. Oké? En zij zegt, maar hoe? Met maar €600, 11 uur? Ik kan zo niet leven. Mevrouw, kijk naar de rij achter u en kies. Je vindt het leuk, je neemt het. Je vindt het niet leuk, je verhongert. Het is een beetje de realiteit waarin wij leven. Het is een cultuur die onvriendelijk, vijandig is voor het gezin, gericht als ze is op de behoeften van het individu, waar voortdurend individuele rechten worden opgeëist en niet gesproken wordt over de rechten van het gezin. Met name voor vrouwen zijn er bijna onoverkomelijke beperkingen. De meest benadeelden zijn juist zij, jonge vrouwen die vaak op het kruispunt tussen carrière en moederschap staan of verpletterd worden door de last van de zorg voor hun gezin, vooral wanneer er kwetsbare ouderen zijn en hulpbehoevenden. Op dit moment zijn vrouwen slaven van deze selectieve arbeidsregel die hen ook belet om het moederschap uit te oefenen. En natuurlijk bestaat de voorzienigheid en miljoenen gezinnen getuigen daarvan met hun leven en keuzes. Maar de heldenmoed van zoveel mag geen excuus worden voor iedereen. En daarom is een vooruitziend beleid nodig. We moeten vruchtbare grond voorbereiden om een nieuwe lente te laten bloeien en deze demografische winter achter ons te laten. En aangezien de grond gemeenschappelijk is, net zoals de samenleving en de toekomst gemeenschappelijk zijn, is het noodzakelijk om het probleem samen aan te pakken, zonder ideologische schuttingen en vooropgezette standpunten. Saamhorigheid is belangrijk. Het is waar dat ook met uw hulp veel is gedaan, en daar ben ik dankbaar voor, maar het is nog niet genoeg. Er is een mentaliteitsverandering nodig. Het gezin is niet deel van het probleem. Het is een deel van de oplossing. En daarom vraag ik mij af, is er iemand die vooruit kan kijken met de moed om in te zetten op gezinnen, op kinderen en op jongeren? Zo vaak hoor ik moeders klagen
En mijn zoon is al lang afgestudeerd en hij trouwt maar niet. Hij blijft thuis hangen. Wat moet ik doen? Wel, stop met zijn overhemden te strijken, mevrouw. Laten we zo beginnen en dan zien we het wel. We kunnen niet accepteren dat onze samenleving ophoudt generatief te zijn en ontaardt in droefheid. Wanneer er geen generativiteit is, dan komt er een droefheid. Het is een lelijke, grijze malaise. We kunnen niet passief aanvaarden dat zoveel jongeren moeite hebben om hun droom om een familie te verwezenlijken en gedwongen zijn de lat van hun verlangens lager te leggen en genoegen moeten nemen met particuliere en middelmatige substituten. Geld verdienen, streven naar een carrière, reizen en angstvallig toch genoeg de vrije tijd bewaken. Al deze dingen zijn goed en juist als ze deel uitmaken van een groter generatief project dat leven geeft rond en na zichzelf, als ze in plaats daarvan slechts individuele aspiraties blijven, dan verdorren ze tot egoïsme en leiden ze tot die innerlijke vermoeidheid. Het is de toestand van een niet-generatieve samenleving. Innerlijke vermoeidheid die grote verlangens verdooft en onze samenleving kenmerkt als een samenleving van vermoeidheid. Laten wij de verlangens van jongeren naar geluk opnieuw adem geven. Ja, ze hebben verlangens naar geluk. Laten we ze opnieuw adem geven. Laten wij de weg openen. Ieder van ons ervaart wat de index van zijn eigen geluk is. Wanneer we ons vervuld voelen van iets dat hoop geeft en de ziel verwarmt, is het spontaan om dat met anderen te delen. En omgekeerd, wanneer we verdrietig zijn, grijs, defensief, dan sluiten we ons af en zien we alles als een bedreiging. Hier onthullen het geboortecijfer en de verwelkoming die nooit tegenover elkaar mogen staan, omdat ze twee kanten van dezelfde medaille zijn, ons hoeveel geluk er in de samenleving is. Een gelukkige gemeenschap ontwikkelt van nature het verlangen om te genereren, voort te brengen en te integreren, om te verwelkomen. Terwijl een ongelukkige samenleving gereduceerd is tot een optelsom van individuen die ten koste van alles proberen te verdedigen wat ze hebben. En vaak vergeten ze te glimlachen, te lachen. Vrienden, nu ik deze zorgen die ik in mijn hart draag met u heb gedeeld, wil ik u een woord brengen dat mij dierbaar is. Esperanza, hoop. De uitdaging van het geboortecijfer is een kwestie van hoop. Maar pas op, hoop is niet, zoals vaak wordt gedacht, optimisme. Geen vaag positief gevoel over de toekomst. Ah, jij bent een positieve man. Oh, jij bent een positieve vrouw. Bravo. Nee. Hoop is iets anders. Het is geen illusie of een emotie die je voelt. Het is een concrete deugd, een levenshouding. En het heeft te maken met concrete keuzes. Hoop wordt gevoed door ieders inzet voor het goede. Ze groeit als wij voelen dat we deelnemen en betrokken zijn bij het zingeven aan ons eigen leven en dat van anderen. Hoop voeden is daarom sociale, intellectuele, artistieke en politieke actie in de hoogste zin van het woord. Het is iemands vaardigheden en middelen ten dienste stellen van het algemeen welzijn. Het is toekomst zaaien. Hoop genereert verandering en verbetert de toekomst. Het is de kleinste van de deugden, zei Peggy. Het is de kleinste, maar het is degene die je het verste brengt. En hoop stelt niet teleur. Er zijn tegenwoordig zoveel turando's in het leven die zeggen, hoop stelt altijd teleur. De Bijbel zegt ons, de hoop stelt niet teleur. Ik zie de Staten-Generaal van de Nataliteit nu met haar derde editie graag als een bouwplaats van hoop. Een bouwplaats waar we niet in opdracht werken omdat iemand betaalt, maar waar we met z'n allen werken, juist omdat iedereen wil hopen. En zo hoop ik dat deze editie een gelegenheid zal zijn om de bouwplaats te verbreden, om op vele niveaus een groot verbond van hoop tot stand te brengen. Het is goed om te zien hoe de werelden van politiek, bedrijfsleven, banken, sport, entertainment en journalistiek samenkomen om na te denken over hoe we van de winter naar de demografische lente kunnen gaan, over hoe we opnieuw geboren kunnen worden, niet alleen lichamelijk, maar ook innerlijk, om elke dag in het licht te komen en morgen met hoop te verlichten. Broeders en zusters, laten we ons niet neerleggen bij grijsheid en steriel pessimisme, bij de glimlach van het compromis. Nee, laten we niet geloven dat de geschiedenis al getekend is, dat er niets kan gedaan worden om deze trend te keren, want, laat ik dit zeggen, in de taal waaraan ik de voorkeur geef, die van de Bijbel, juist in de droogste woestijnen opent God nieuwe wegen. Laten we die nieuwe wegen samen zoeken in deze dorre woestijn. Hoop daagt ons juist uit om in beweging te komen, om oplossingen te vinden die vorm geven aan een samenleving die opgewassen is tegen het historische moment waarin wij leven, een tijd van crisis die doorspekt is met zoveel onrecht. Oorlog is er één van. Herstel van het geboortecijfer betekent herstel van de vormen van sociale uitsluiting die jongeren en hun toekomst treffen. En het is een dienst aan allen. Kinderen zijn geen individuele goederen, maar mensen die bijdragen aan de groei van allen en die menselijke en generationele rijkdom brengen. Ze brengen ook creativiteit in de harten van de ouders. Tot u, die hier bent om goede oplossingen te vinden, de vrucht van uw professionalisme en uw vaardigheden, zou ik willen zeggen, voel u geroepen tot de grote taak om hoop te doen herleven, om processen op gang te brengen die Italië, Europa en de wereld impulsen en leven geven die ons veel kinderen brengen. Dank u.
Di avviare processi che diano slancio e vita all'Italia, all'Europa, al mondo, che ci portano tanti bambini. Grazie.
Duidelijke taal van Paus Franciscus opnieuw op deze derde editie van de Staten-Generaal voor het geboortecijfer. Een belangrijke bijeenkomst die dus voor een derde maal wordt georganiseerd en waar de nadruk wordt gelegd op het belang van het hebben van kinderen. De paus noemt het een soort van barometer om te weten hoeveel hoop er is in een samenleving. En die redenering, ja, die is ook heel logisch. Wanneer mensen bang zijn voor de toekomst, wanneer zaken worden gezegd als is het nog wel verantwoord om in deze wereld kinderen op de wereld te brengen, dan zitten we in de problemen. Dan betekent het dat we de hoop aan het verliezen zijn. Dat we denken dat wanneer we enkel ervoor zorgen dat we onze kosten kunnen betalen en ons eigen leventje in stand kunnen houden, zonder te kijken naar het leven van anderen, dan komen we in de problemen. Wanneer kinderen worden gezien als een probleem, een last, een titanenstrijd, heeft de paus het genoemd, om een gezin op te bouwen, dan bevinden we ons in een samenleving die geen hoop heeft. Het is een uitnodiging om juist moedig te zijn, te rekenen op de voorzienigheid en werkelijk keuzes te maken, ook voor politieke verantwoordelijken, om gezinnen te steunen, om kinderen te verwelkomen in onze samenleving. We kunnen er zeker voor bidden. We gaan dat doen samen met de Heilige Vader. We bidden samen het Regina Caeli en daarna komen we graag bij u terug en gaan we nog luisteren naar een meditatie van Paus Franciscus op de lezing die we konden horen in het Evangelie op zondag 14 mei. Dat is voor zo dadelijk. Bidden wij samen.
Regina Caeli letare, alleluia.
Quia quem meriuisti portare, alleluia.
Resurrexit sicut dixit, alleluia.
O ora pro nobis Deum, alleluia.
Gaudet letare, Virgo Maria, alleluia.
Quia surrexit Dominus vere, alleluia.
Deus, qui per resurrectionem fili tui Domini nostri Iesu Christi, mundum letificare dignatus est. Presta, quesumus, ut per eius genitricem Virgenem Mariam, perpetue capiamus gaudia vite. Per eundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri, Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis, Domine.
Ex lux perpetua luce eis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Aiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Amen.
Welkom bij Radio Maria.
En zoals beloofd, dierbare luisteraars, luisteren wij tot slot van deze aflevering van Radio Vaticaan nog naar de woorden van Paus Franciscus tijdens het Regina Caeli-gebed van zondag 14 mei.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno.
Het evangelie van vandaag, de zesde zondag van Pasen, spreekt ons over de Heilige Geest, die Jezus de Parakleet noemt. En Parakleet is een woord uit het Grieks, dat tegelijkertijd trooster en pleitbezorger betekent. Dat wil zeggen dat de Heilige Geest ons nooit alleen laat, maar ons bijstaat, zoals een advocaat die de beschuldigde bijstaat door aan zijn zijde te staan. En hij stelt ons voor hoe wij ons kunnen verdedigen tegenover hen die ons beschuldigen. Laten we niet vergeten dat de grote aanklager altijd de duivel is, die zonden, het verlangen om te zondigen en goddeloosheid in je legt. Laten we nadenken over deze twee aspecten. Zijn nabijheid en zijn hulp tegen hen die ons beschuldigen. Zijn nabijheid. De Heilige Geest, zegt Jezus, blijft bij u en blijft in u. Hij laat ons nooit in de steek. De Heilige Geest wil bij ons zijn. Hij is geen voorbijgaande gast die ons een beleefdheidsbezoekje komt brengen. Hij is een levensgezel, een stabiele aanwezigheid. Hij is geest en wil in onze geest wonen. Hij is geduldig en blijft bij ons ook als we vallen. Hij blijft omdat hij echt van ons houdt. Hij doet niet alsof hij van ons houdt en laat ons dan in moeilijkheden alleen. Nee, hij is trouw, hij is transparant, hij is authentiek. Inderdaad, als wij ons in beproeving bevinden, troost de Heilige Geest ons en brengt ons Gods vergeving en kracht. En als Hij ons confronteert met onze fouten en ons corrigeert, doet Hij dat met vriendelijkheid. In zijn stem, die tot het hart spreekt, klinkt altijd het geluid van tederheid en de warmte van liefde. En natuurlijk is de geest van de Parakleet veel eisend, want hij is een echte, trouwe vriend die niets verbergt, die voorstelt wat te veranderen en hoe te groeien. Maar wanneer hij ons corrigeert, vernedert hij ons nooit en wekt hij nooit wantrouwen, integendeel. Hij brengt de zekerheid over dat wij het met God kunnen redden, altijd. En dat is zijn nabijheid. Zulk een prachtige zekerheid. En ten tweede is de Parakleet Geest, onze pleitbezorger en hij verdedigt ons.
Hij verdedigt ons tegenover degene die ons beschuldigen, met andere woorden, tegenover onszelf, wanneer we onszelf niet lief hebben en vergeven. Zelfs zozeer dat ze ons vertellen dat wij mislukkingen en niets nutten zijn. Tegenover de wereld, die degene die niet aan haar schema's en modellen beantwoorden afdankt, tegenover de duivel, die bij uitstek de aanklager en de verdeler is en er alles aan doet om ons onbekwaam en ongelukkig te doen voelen. Tegenover al deze beschuldigende gedachten stelt de Heilige Geest hoe we moeten reageren. Op welke manier? De Parakleet, zegt Jezus, is degene die ons herinnert aan hoe we moeten reageren aan alles wat Jezus tot ons heeft gezegd. Hij herinnert ons dus aan de woorden van het Evangelie en stelt ons zo in staat de beschuldigende duivel niet met onze eigen woorden, maar met die van de Heer zelf te beantwoorden. Bovenal herinnert hij ons eraan dat Jezus altijd sprak over de Vader die in de hemel is, hem aan ons bekend maakte en zijn liefde voor ons, die zijn kinderen zijn, openbaarde. Als wij de Geest aanroepen, leren wij de belangrijkste werkelijkheid van het leven, die ons beschermt tegen de beschuldigingen van het kwaad, te verwelkomen en ons te herinneren. En wat is die belangrijkste realiteit van het leven? Dat wij geliefde kinderen van God zijn. Wij zijn geliefde kinderen van God. Dat is de belangrijkste realiteit en de Geest herinnert ons daaraan. Broeders en zusters, laten we ons vandaag afvragen, roepen wij de Heilige Geest aan? Bidden wij vaak tot Hem? Laten we Hem niet vergeten die dicht bij ons is, ja, in ons is, en luisteren we naar Zijn stem, zowel wanneer Hij ons bemoedigt als wanneer Hij ons corrigeert. Reageren wij met Jezus' woorden op de beschuldigingen van het kwaad? Herinneren wij ons dat wij geliefde kinderen van God zijn? Mogen Maria ons volgzaam maken voor de stem van de Heilige Geest en gevoelig voor zijn aanwezigheid.
E sensibili alla sua presenza. Regina Celi Letari, alleluia.
En zo bad de paus samen met de gelovigen het Regina Celi, zoals wij dat daarnet hebben gedaan. Mooie woorden van de Heilige Vader die ons zeker kunnen bemoedigen. We zijn op weg naar Pinksteren, het feest dat wij zullen vieren, dat de kerk, de eerste gemeenschap van christenen, de Heilige Geest ontving van Jezus Christus. En het is zo belangrijk om te bidden tot de Vader, tot de Zoon, maar de Heilige Geest niet te vergeten. Ik laat jullie niet alleen, zegt Jezus. Ik zal een helper zenden, de Heilige Geest, de Parakleet, degene die ons troost, die ons nabij is en die ons verdedigt tegen een ieder die ons beschuldigen wil en die ons wil wijsmaken dat wij mislukkingen zijn, dat we niet in staat zijn om de weg naar heiligheid te bewandelen. Met Jezus kan alles. Laten we dus vaak bidden tot die Heilige Geest die Hij ons heeft geschonken. En zo zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Radio Vaticaan. We hebben voor u nog de Vaticaanse hymne en enkele benoemingen die gebeurd zijn in de afgelopen dagen. Zo heeft de Heilige Vader, eerwaarde Heer Honoré Biugre Dakpa, benoemd tot bisschop van het bisdom Katiola in Ivoorkust. De paus benoemde Monseigneur Gerardo Diaz Vasquez tot bisschop van Colima in Mexico. Eerwaarde Heer Carlos Alberto Santos Garcia is benoemd tot hulpbisschop van het aartsbisdom Monterrey in Mexico eveneens. En hij benoemde pater Lennart Njadi Njate tot hulpbisschop van het aartsbisdom van Kisangani in Congo. En zo heeft u Radio Vaticaan voor vandaag helemaal gehad.
We danken u voor het luisteren en hopen dat u ook een volgende keer opnieuw afstemt op het programma Radio Vaticaan. We doen ons best om u op de hoogte te houden van de Vaticaanse en pauselijke actualiteit. Van harte dank en nog een bijzonder fijne dag gewenst.